is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het zesde vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijke een van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Wij noemden u het zesde van Psalm 16. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord, het Lijdensevangelie uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 49. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. Wij noemden u Lucas 23, vers 33 tot 49. En daarna artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen het vijfde van Psalm 68.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, den een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlost u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. We gaan verder bij Nederlands geloofbelijdenis, artikel 21. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf een opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdaden gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde afvallende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggende wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Tot zover.
Thank you.
tekst voor de prediking op deze goede vrijdagavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, vers 46, het zevende kruiswoord. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. We willen dankzegging doen dat morgen, zo de Heere wil en wij leven, broeder Kralendonk weer thuis mag komen. Verder zijn de achterliggende dagen voor Esther Verbaas zeer moeilijk geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent het zo waard, zo eeuwig waard, om stil te staan bij die grote daad die u verricht hebt, o lieve Heere Jezus Christus, dat gij uw leven hebt gegeven tot een rantsoen voor velen, dat gij uw dierbaar bloed gestort hebt op de kruisheuvel Golgotha voor het aangezicht uws vaders. U bent mens geworden om zo daadwerkelijk gestraft te kunnen worden, zodat Gods gerechtigheid bevredigd zou worden, zodat Gods waarheid vervuld zou worden in het vlees van u, o Heere Jezus Christus. En u bent het zo eeuwig waard om dat in gedachtenis te houden. Daartoe hebt u zelf ook het heilig avondmaal ingesteld en gezegd tegen uw kerk: doe dat tot mijn gedachtenis, opdat uw kerk vervuld zou worden met wederliefde, omdat u ze eerst lief gehad hebt met een eeuwige liefde, met een zelfopofferende liefde, om als borg en middelaar voor uw kerk leeg te bloeden. En geef dat dat ook voor uw volk en kinderen deze avond de verwondering mag zijn, dat hun hart daar toch mee vervuld zou mogen worden, moest u daar nou voor mij, ja voor mijn zonden, zo diep lijden, zo diep sterven. En Heere, geef toch dat dat ook de blijdschap van uw volk en kinderen mag zijn. Dat zij daar hun leven in mogen vinden, in die stervende zaligmaker. En dat zij mogen instemmen met die woorden die we net ook beleden hebben. Dat zij nergens anders door vertroost worden dan door de wonden van Christus. Omdat in de wonden van Christus een volkomen betaling ligt. En dat in de wonden van Christus de eer van de Vader opgeluisterd is. En dat ook in de wonden van Christus die zoete werkelijkheid in het leven van uw kinderen wordt beleefd. Dat gij niet meer op hen zult toornen en niet meer op hen zult schelden. Maar dat zij bedekking mogen vinden in dat dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat ze daar toch mogen schuilen. En wanneer we dat nog niet kennen, wanneer wij nog buiten hem leven, onder de toorn van God, vanwege onze zonden, zou u dan toch in ons leven die overtuiging willen schenken. Dat wij zullen schrikken in ons geweten, slaand op onze borsten, zoals het volk ook wegliep bij het kruis vandaan, en dat gij in hun geweten begon te werken. En misschien toen al als een voorbereidend werk op dat moment dat Petrus na een aantal dagen ging preken, na de uitstorting van de Heilige Geest, en dat hij aansloot bij dat open, gebroken geweten. O, maak ons toch tot een open gebroken stad, die om moet komen en die verloren moet gaan. En dat wij toch in dat omkomen en in dat verloren gaan leren verstaan wat het is om te buigen onder het rechtvaardig oordeel van U, o God, dat wij niet anders verdiend hebben dan de dood door onze diepe val in Adam, maar dat er nou ontkoming is in Hem die Gij gegeven hebt tot een volkomen zaligmaker. En wij bidden en smeken van U of Gij uw dienstknecht wil helpen om dat onder woorden te brengen. Nooit zullen wij die diepte onder woorden kunnen brengen, o Heere. Maar wilt Gij ons toch alstublieft zalven met de Heilige Geest. O, we smeken van U of Gij toch uit genade uw eer wilt afdrukken in ons hart, opdat wij mogen afwijzen van alles wat van de mens is, en dat we mogen heenwijzen naar Hem die een volkomen zaligheid heeft verworven voor het aangezicht des Vaders, en die ook opgestaan is uit de doden om dat uit te delen. Want reeds in zijn sterven mag hij vooruitblikken op hetgeen gebeuren gaat, want gij hebt hem de overwinning gegeven op de dood, maar ook op de duivel. En daarom bidden we u ook voor Esther. O, u weet ook hoe moeilijk zij het heeft gehad de afgelopen dagen samen met haar ouders en de familie daaromheen. O, we smeken u, o God van de hemel, wilt u toch ingrijpen? En wilt gij tot de boos op een afstand houden en tonen dat u het uitgeroepen hebt, het is volbracht. En dat dat ook toegepast zal worden in het leven van haar en van al onze kinderen en kleinkinderen. Want de vrucht daarvan is toch dat gij een mens te sterk wordt. En dat gij een mens bekeert tot een levende God en dat de duivel los moet laten. O, we smeken het u, of gij uw bewarende hand over haar wilt uitstrekken. En of gij ook die overgave wil geven aan de ouders, opdat ze hun kind in uw hand mogen leggen. Heere, wij bidden het u. O God, wees ons toch genadig, ook in de bijzondere omstandigheden waarin wij deze dag, Goede Vrijdag, houden. Geef toch dat we er nooit aan gewend zullen raken, dat het zo is zoals het is. En dat het ons tot bezinning zal brengen, tot bekering zal brengen, tot verootmoediging zal brengen. Bewaar ons toch voor grote woorden, zonder dat we het beleven. En daarom breng ons toch in de binnenkamer voor u, opdat wij ons verootmoedigen mogen voor uw aangezicht. Want wij hebben tegen u de Heere gezondigd. Zwaar en menigmaal als land en volk, maar ook als kerk en als overheid, maar ook als ambtsdragers, ja ook als kinderen van God. De zonde van nalatigheid en de zonde van bedrijf. En Heer, als Gij zou moeten doen naar onze ongerechtigheden, dan zouden we hier vanavond ook geen dienst hebben. En daarom is het er nog een teken van uw langmoedigheid over ons, dat we er nog mogen zijn. En dat mag in het bijzonder toch onze broeder Kranendonk wel beleven, nu hij morgen weer naar huis mag, zo dicht bij de dood geweest. En laat dat ook voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en kleinkinderen toch een teken mogen zijn, dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij zouden leven en tot bekering zouden komen. En dat hij daar nog getuigenis van mag geven. Heere, gedenk ons dan deze avond. Wilt u uw dienstknecht toch kennelijk ondersteunen en de opening van uw woord schenken. En de duivel op een afstand houden, dat wij geen hinder zullen hebben van het feit dat hier maar enkelen in de kerk zitten. Maar dat wij toch ook mogen geloven dat de gemeente meezucht en dat de gemeente ook meeluistert. En dat Gij met uw Heilige Geest zou willen wonen en werken in het midden van onze gemeente, maar niet alleen in de onze, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. En daarom sterk al uw gane getrouwe dienstknechten En de gemeenten die gediend worden, maar ook deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden, die zo diep ongelukkig is. Waar de afgod, de mammon, toch helemaal in elkaar zakt. En dat alle zekerheden ons ontnomen worden. En dat we er geen raad mee weten, o God. En daarom smeken we van u of gij ons bij die ene zekerheid wil brengen. Namelijk in dat binnenste heiligdom waar u naar binnen toe gebracht, waar u naar binnen toe bent gekomen, Heer Jezus, met uw dierbaar bloed. Opdat het anker onze ziel buiten onszelf geworpen zal worden in dat binnenste heiligdom. Daar ligt alleen de zekerheid. Daar ligt alleen de kracht. Daar ligt alleen het ware geluk. Daar ligt alleen maar de grond om ook zalig te leven en zalig te sterven. En dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 31, de versen 12 en 15. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Red mij van die verbolgen ter dood toe mij vervolgen. En het 15e, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven ver boven beden en wensen reeds sprocht voor het oog der mensen. Het 12e en het 15e vers van 31. En zingen wij straks na het amen van de prediking. Psalm 116, vers 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde, och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Wij noemden u 2 en 3 van Psalm 116. Gemeente, jongens en meisjes, als wij ergens zien hoe erg God de zonde vindt, dan kunnen wij dat zien op Golgotha. Als we ergens zien hoe ernstig God de zonde neemt, dan kunnen wij dat zien in het lijden van Christus. En als we ergens zien de liefde van Christus tot arme verloren zondaren, dan kunnen wij dat zien op Golgotha. De Heere Jezus die wist het, dat dit zou gebeuren. Hij heeft zich dan ook vrijwillig overgegeven om arme verloren zondaren zoals u en ik zijn te redden. En ik hoop dat dat ook de vrucht mag zijn van de preek van deze avond. Dat het je op de knieën mag brengen. En dat je zegt, o God, dan kan het voor mij ook nog. Zou u mij ook willen redden? De Heer Jezus heeft het zelf beloofd in Johannes 12, vers 32 en 33. Ik lees het u en jullie voor. Daar staat een ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, ik zal ze allen tot mij trekken. En dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij zou sterven. John Flevel die schrijft in een preek dat Christus een drievoudig snoer heeft verworven om arme verloren zondaren te trekken uit hun zonde en schuld. Dat eerste snoer dat is dat er nou vergeving van zonde is. Hoort u dat? God die zegt niet van, u moet zich gaan opknappen en u moet ervoor gaan zorgen dat u zelf van uw zonden af zult zien te komen. En dan zult u misschien tot mij kunnen komen. Dat zegt God niet. God zegt, er is vergeving van zonden. En het tweede snoer, zo zegt John Flevel, dat is de reiniging van de smet der zonde. Dat is wat er in ons leeft. En wat er helaas ook na ontvangen genade in ons blijft leven. God zegt niet van als ik uw zonden heb vergeven, dan moet u daarna zelf maar strijden, aanbinden tegen uw zonden. En proberen de smet van uw zonden weg te vagen. Nee. Maar het tweede snoer zegt dat ook het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En het derde snoer, zo zegt John Flevel, dat is zijn liefde. Zijn liefde tot arme verloren zondaren. En dat komt vooral openbaar in die stervenspsalm waarmee hij zijn lijden aan het kruis afsluit. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. En we schrijven boven de prediking Christus' laatste woorden aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan luisteren we naar een viertal gedachten. De eerste gedachte, dat is de aanspraak. Tweede, de overgave. Derde, het uitzicht. En het vierde, de daad. Christus' laatste woorden aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De aanspraak. Hij zegt immers, Vader. De overgave. In uw handen beveel ik mijn geest. Het uitzicht. Dat hij ook indirect in deze woorden uitspreekt. En dan de daad. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Allereerst dus de aanspraak. Gemeente, jongens en meisjes, opnieuw neemt de Heere Jezus een psalm op zijn lip. Wat is het toch belangrijk dat wij de psalmen uit ons hoofd leren. Maar wat is het groot wanneer een psalm in een concrete situatie betekenis gaat krijgen. Zo is dat bij de Heere Jezus ook. En het heeft niet alleen betekenis gekregen, maar het was tegelijkertijd ook een vervulling van de profetie. Hij neemt Psalm 31 vers 6 in zijn mond, die we net ook gezongen hebben. Daar staat: in uw hand beveel ik mijn geest. Maar wat doet de Heere Jezus als hij dit gebed overneemt? Dan voegt hij er Vader aan toe. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij weten dat hij naar deze aarde gekomen is om de wil van zijn Vader te doen. Dat was ook zijn spijze, dag en nacht. Om het welbehagen van zijn Vader uit te voeren, dat was zijn grote doel, zijn oogmerk, tijdens zijn wandeling. Je zou het zo kunnen zeggen, heeft hij telkens zijn Vader en de wil van zijn Vader voor ogen. En als God was hij één van wezen met God de Vader. Maar ook in zijn menselijke natuur was er een diepe eenheid met zijn Vader als de enige geborene Zoon des Vaders, de natuurlijke Zoon van God. En die tere gemeenschap met zijn Vader heeft hij tijdens zijn omwandeling gevoeld. En als hij nog maar net aan het kruis hangt, dan spreekt hij zijn Vader aan en dan zegt hij: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Maar in die drieuurige duisternis, jongens en meisjes, tijdens de Godverlatenheid, heeft hij het als het ware gezien dat zijn Vader zijn heilig aangezicht van hem afwendt en zijn heilig vriendelijk aangezicht verbergt voor zijn enige geliefde Zoon, om de toorn van God de Vader over hem uit te storten, omdat wij mensen tegen God de Vader gezondigd hebben. God de Vader als onze schepper. God de Vader die ons bekroond had met goedheid en met eer, als kinderen in het paradijs heeft geplaatst, maar dat wij hem op het vaderhart getrapt hebben en zijn heerlijke vaderlijke deugden gekrenkt hebben. En daar is de toorn van God aan verbonden. En die straf, die heeft Christus nou plaatsbekledend gedragen. Als mens heeft hij echt moeten ervaren wat het is om Gods vaderlijke gunst te moeten missen. Als mens heeft hij echt ervaren wat het is om God tegen te hebben. Maar nu, nu hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Nu roept hij weer: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Opnieuw mag de Vadernaam weer klinken, gemeente, omdat de hitte van Gods gramschap geblust is. Nu mag hij Gods vaderlijk aangezicht weer zien. Gods vriendelijk aangezicht mag hij weer zien. En dat geeft hem vrolijkheid en licht, omdat hij een oprechte van harte is. Ten troost verspreid in smarte gemeente. Gods vriendelijk aangezicht, zeggen de Dotse vaderen, is zoeter dan het leven. Christus heeft aan Gods recht voldaan. De Vader is volkomen bevredigd en volkomen verheerlijkt. En nu Christus dat weet, begint hij vlak voor zijn sterven te bidden. Horen jullie dat, kinderen? Bidden is een opdracht van God. Dat is een heilig gebod. Dat mogen we zomaar niet naast ons neerleggen. We zijn geroepen om daaraan te gehoorzamen. En aan dat bidden verbindt de Heer een belofte. Bid en gij zult ontvangen. Zul je dat vanavond doen? Je knieën buigen en leg dan je vinger maar bij die belofte. Heere, u hebt gezegd, bid en gij zult ontvangen. En dat doet de Heere Jezus hier ook. En dan neemt hij een van de gebeden uit dat rijke gebedenboek. En wat is dat boek? Dat zijn de psalmen. Die zijn zo rijk aan gebeden. Als je niet weet wat je bidden moet, ga dan maar naar een van de psalmen. En dan ga je maar zo'n psalmversje voor Gods aangezicht bidden. En zo spreekt hij dan ook God aan. En dan hier in het bijzonder als Vader. En dat doet hij door het geloof. Omdat hij gelooft dat hij het vaderlijk aangezicht heeft verworven voor zijn volk. En daarom bidt hij hier niet alleen persoonlijk, maar hij bidt hier ook als borg. Hij draagt immers dat volk van God op zijn liefdehart. En daarom bidt hij hier ook namens de ganse kerk. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft die vadernaam verworven voor zijn kinderen. Of het nu een zuigeling in de genade is, of een bevestigd christ. Maar allen delen toch in die weldaad. Al zijn allen zich dat niet bewust. Al zijn allen nog niet daar zo in geoefend. En toch is het zo. Want reeds de zuigelingen in de genade, toen ze vroegen, Heere, leer ons bidden, legt de Heere Jezus het onze Vader in hun mond. En daarom is dat een pleitgrond voor de ware bidders. Om nu vanuit dit kruis te bidden tot de Vader. De een zal dat schuchter doen, omdat het geloof nog zo ongeoefend en zo zwak en aangevochten is, en de ander meer bevestigd. Maar Gods vaderlijke gunst is verworven door de Heer Jezus Christus. En welke gezindheid komt er dan in het hart? Dat is overgave. Onze tweede gedachte, de overgave. Want luister maar eens wat de Heer Jezus bidt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht, jongens en meisjes, wat de Heer Jezus daar zegt? Ik heb al meer in uw midden gezegd dat dit in het Jodendom het kindergebedje is. Wat ze de kinderen leren, zoals jullie jongens en meisjes geleerd hebben, ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Zo leren de Joodse vaders en moeders hun kind dit gebed. Heere, in uw hand beveel ik mijn geest. Mijn geest, wat is dat? Ja, dat is je ziel. Dat is het beste deel van je mens zijn. Je geest. Dat is het edelste deel van je mens zijn. Je geest. Je geest of je ziel is onsterfelijk, kinderen. Blijf dus eeuwig bestaan. Je lichaam sterft. En gaat tot ontbinding over. Maar je geest, die gaat op tot God. En daar gaat God dan over oordelen. En dat is de Heer Jezus zich ook bewust. Als hij hier zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En juist dat woordje bevelen, aanbevelen, daar staat een woord in het Grieks en dat betekent iets aan iemand toevertrouwen waarvan de persoon in kwestie bewust is, aan hem kan ik dat toevertrouwen. Dat betekent dat. Je hebt soms echt iets waardevols. En dat je denkt, wie zou daarop kunnen passen? En dan bedenk je iemand waar je vertrouwen in hebt. En je zegt, hé, ik zal die eens bellen. Zeg, kan ik dat aan u toevertrouwen? Ja hoor, ik verzeker je, ik zal er heel goed op passen. Kijk, en aan wie vertrouw je nou je ziel toe? We hebben in het paradijs onze ziel uitgeleverd aan de duivel. Dat is wat, daar moet je eens over nadenken. En daarna levert een mens zijn ziel uit aan allerlei ongerechtigheid. En aan allerlei ijdele dingen. Aan allerlei vergankelijke dingen. Aan dwaze dingen. Maar dat doet de Heere Jezus niet. En ik hoop dat jullie dat ook niet doen. Dat je door genade zegt. Ach Heere, mag ik nou mijn geest ook u aanbevelen. Want ziel verloren is immers al verloren. En ziel behouden is al behouden. En als de Heer Jezus hier dan zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan bedoelt hij daar ook mee mijn denken, mijn wil. Want in die geest, daar bevindt zich je denken en je wil. Dat heeft een dier niet. Dat heeft een mens wel. Mijn onsterfelijk. Kostbare ziel, Vader, geef ik aan u over. Dat u die bewaart, dat is een gebed. Dat is een kenmerk van het ware gebed. Dat is overgave van je geest. Bij de Joodse kinderen was dat op het moment dat ze in een diepe slaap vielen. Als je diep slaapt, kan iedereen toch van alles doen met je. En kunnen ze in je huis rondsluipen en het een en ander wegstelen zonder dat je het merkt. Wie moet er dan over je waken? En kan de dood ook opeens komen om je weg te nemen? Wie waakt er dan over je geest en over je ziel? Maar het was bij de Heer Jezus meer dan alleen maar het moment dat hij vlak voor zijn sterven een gebed deed en zei, o God, wilt u mijn geest tot u nemen? Wat was het bij de Heer Jezus dan meer? Wat het bij ons nooit kan zijn. Het was de laatste drup uit de drinkbeker des Vaders. Ik lees wat voor. En wel uit onze catechisme, zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Hoort u het? Hoor je het? Wat is de meerwaarde dan? Nou, dat hij de dood moest sterven. Van wie dan? Van de Vader. Waarom dan? Omdat de Vader rechtvaardig is. Echt een rechtvaardige rechter. En die zegt, gij zult de dood sterven. En dat hij ook waarachtig is. God zegt, ik kan van die waarheid niet af. En ik wil van die waarheid niet af. Ge zult de dood sterven. Als een volkomen betaling voor al de zonden. Het is een zoenoffer. En misschien zou je het zo kunnen zeggen. Ik zeg het met alle voorzichtigheid. Het was misschien wel het beste deel van zijn offer. Je kunt dat uiteraard niet opdelen in delen. Daar ben ik me van bewust. Maar ik zal u laten horen hoe ik aan die gedachten kom. Ik las bij een uitlegger die een vergelijking maakt met het zondoffer. We kunnen dat lezen in Leviticus 4, vers 2 tot en met 12. Wat gebeurde er met het zondoffer in het heiligdom? Nu, als het dier geslacht werd, dan werd het bloed opgevangen. En de restanten van het dier werden buiten de legerplaats gebracht. Buiten het tentenkamp van Israël. En dat werd daar totaal verbrand. Maar dat dierbare bloed dat opgevangen was, daar moest heel voorzichtig mee gehandeld worden. En dat werd door de schaal die in beweging werd gehouden, gebracht naar het heiligdom. En die werd dan voor het voorhangsel binnen in het heiligdom gesprenkeld voor dat voorhangsel. Dat gebeurde dagelijks. De Heer Jezus, zo zegt de apostel Paulus in Hebreeën 13, is ook buiten de legerplaats geleid. Zie hem daar gaan door de straten van Jeruzalem. We hebben kunnen lezen in het RD dat die straten op dit moment ontzaggelijk stil zijn en dat de toeristen er niet doorheen lopen om die route te gaan naar Golgotha. Maar hij is daar echt naar buiten gegaan, buiten Jeruzalem. En daar onstraffelijk goden geofferd, zijn lichaam. Maar dat bloed dan, dat leven van hem, die geest. Denk even aan die schaal van die priester met dat bloed. Die geest die ging tot God van voor het aangezicht van zijn vader. In het binnenste heiligdom. Zodat dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden en dat die weg gebaand werd door het bloed van Christus. Die geest die ging tot God, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest als een offer, als een zoenoffer. Vader, nu opent zich het heiligdom. Ja, het heilige der heiligen. Nu opent zich toch de weg tot de troon der genade. Paulus die zegt het zo kostelijk in Hebreeën 10 vers 19 en 20. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is door zijn vlees. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, nu kom ik als een grote priester, als de grote priester van het huis van God met mijn dierbaar bloed voor uw aangezicht in het hemelsheiligdom om te bewijzen dat ik een volkomen zoenoffer heb aangebracht voor uw aangezicht. Vader, u zult daar een vreugde in scheppen. Paulus zegt dat is nou een verse weg. Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij mee dat het altijd van kracht is? Altijd, ook vandaag dus. Arm en verloren zondaar in ons midden. Laat je niks wijs maken als de duivel je inwerpt. Ja, maar dat was toen. Dat is al eeuwen geleden. Dat bloed is al lang opgedroogd. Dat is niet langer meer van kracht. Het is van een oneindige kracht. Het is een verse weg. Het is ook een levende weg, zegt Paulus. Een verse en een levende weg. En dat betekent een levendmakende weg. Dat er kracht in zit en dat het ook een levendmakende kracht is. En daarom is dat ook een prediking voor onbekeerden in ons midden die nog dood zijn in zonde en misdaden. De vrucht van dit bloed is de levendmakende kracht van de Heilige Geest. En het is ook voor Gods kinderen een verse en levende weg, zodat zij door hem tot God kunnen en mogen gaan door het waarachtige geloof. Hebben we er wel eens één traan om geschreid, gemeente? Wees eens eerlijk. Dat wij de deur op het nachtslot hebben gegooid. Terwijl de Vader daar stond. En dat wij onze rug en nek hebben toegekeerd tot de Vader. Net als die jongste zoon. Om nooit meer terug te keren. En dat de Vader toen vanuit zijn heilig recht een slagboom ervoor geplaatst heeft. En twee bewakers ervoor geplaatst heeft. Engelen met een zwaard van Gods gerechtigheid, dat wij mensen dan ook nooit meer toegelaten kunnen worden vanwege onze zonde en ongerechtigheid. Hebben we er wel eens ene traan om geschreid voor het aangezicht van God? Geliefden, nou heeft God een weg uitgedacht. Dat toch die deur der genade, die toegang tot de troon van God geopend wordt. Geopend is voor arme, verloren, doemwaardige zondaren die met hun rug naar God toegekeerd zijn, die hardnekkig zijn, die echt vanuit zichzelf niet van plan zijn om ooit terug te keren en die net als de verloren zoon er alles doorbrengen. Die echt niet aan God denken. Die echt niet aan Christus denken. Gods kinderen weten dat uit een eertijds in hun leven. Er zijn wel kinderen die een teer geweten hebben. Jazeker. Dat geloof ik. Er zijn wel kinderen van God die kunnen niet zo duidelijk een eertijds aanwijzen. Die zeggen, ik heb als kind altijd wel onder beslag geleefd van Gods woord en een open geweten gehad. Maar de meesten die tot bekering zijn gekomen, die weten wel van vroeger dat zij eigenlijk ook maar een beetje in de kerk zaten. En dat ze wel luisterden en af en toe wel eens een prik krijgen in hun geweten. Maar toch, als het erover loopt en ze kijken terug, dan moeten ze altijd zeggen, wat heb ik toch vele jaren tegen een goedend God, tegen een roepende God en tegen een nodigende Christus gezondigd. Dat is toch zo? Dat is de ernstigste zonde die er is. Veel ernstiger dan dat je volop de wereld hebt ingedronken en allerlei uitspattende zonden hebt gedaan. En toch, wat is hij langmoedig. Wat is hij goed. Dat die toegang vanavond gepredikt wordt. Heb je daar nou wel eens amen op gezegd? Dat je zegt, o God, ik heb van mijn kant die toegang gesloten. Dat die nooit meer open gaat. Maar wat is dat een wonder dat gij, o Heere Jezus, uw geest opzond tot de Vader. Op dat dikke gordijn dat geplaatst was tussen de mens en God, van boven naar beneden gescheurd werd. Om dan ook te leren de diepe inhoud van dit eenvoudige kindergebed. Om dat gebed over te mogen nemen in mijn leven. Want dat is de bedoeling, gemeente. Dat we dit niet alleen Christus laten bidden. Maar dat we door genade, door het werk van de Heilige Geest, mogen zien dat dit
gebed gebeden is als borg. Dat hij dat doet voor zijn volk en kinderen. Dat hij dat doet voor een arm en een verloren zondaar, opdat een arm en een verloren zondaar dat ook leert bidden. Dat hij dat leert bidden, omdat hij gaat zien hoe kostbaar zijn onsterfelijke ziel is. Voor het eerst, misschien wel deze avond, wat zal dat een wonder zijn. Dat je zegt, ja, wat is mijn ziel toch ontzaglijk kostbaar. Dan moet ik toch worstelen met mijn ziel voor het aangezicht van God. Kan ik nog bekeerd worden, Heer? Kan ik nog behouden worden? Je kunt nog behouden worden. Omdat hij geroepen heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Niet alleen voor mezelf, o Vader, maar voor mijn ganse kerk. Dat zij ook leren in hun leven, door genade, hun geest, hun ziel, dat kostbaarste pand van hun leven, niet langer meer toe te vertrouwen aan de duivel en de zonde, maar dat ze dat toe leren vertrouwen aan u. In uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 34 die zegt zo heel duidelijk. Vrees den Heere, gij zijn de heilige. Want die hem vrezen, die hebben geen gebrek. Want als dat voor je open gaat. En je mag leren om je ganse ziel, je geest aan te bevelen aan die God. Die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dan zul je ervaren dat zich een fontein opent, waarin de Heere ook in bijzondere omstandigheden juist dit gebed zo waardevol maakt. Als kinderen ervaren dat in hun leven, wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 8, vers 32, daar schrijft hij die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Ook in de gewone dagelijkse dingen. Maar vooral in kruis en moeite en in druk en in aanvechtingen. Want denk erom wanneer een mens in zijn leven zijn ziel leert uitleveren aan de Heere, dan zijn de bestrijders velen. Dan wordt de duivel wakker. Want dan gaat hij merken dat hij een van zijn kostbaarheden kwijt gaat raken. En wat doet een mens als hij kostbaarheid kwijtraakt? Dan wordt hij kwaad. En dan gaat hij die kostbaarheid opeisen. Dan zegt hij, dat is van mij. En zo zal de duivel ook zo'n zoekende ziel benauwen en aanvechten. Omdat hij merkt dat er aan getrokken wordt aan die ziel. En dat er geschud wordt aan zijn leven. Misschien wel door bijzondere omstandigheden. Maar als er dan daadwerkelijk een breuk komt, dan is dat een vrucht van dit gebed. Dat moet u goed onthouden. Omdat hij gebeden heeft als mens, maar ook als borg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat als vrucht van deze bede, als vrucht van dit zoenoffer, er een arm en een verloren zondaar in Barendrecht is, die leert in zijn leven om zijn ziel uit te leveren aan die God. En die leert ook in zijn leven en daarna om kinderlijk te vertrouwen. Die God, zoals de Heer Jezus dat hier als een kind des vaders doet, als hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar die gaat ook door de oefeningen van het geloof verdiept worden in die meerdere betekenis van deze bede. Dat het niet alleen maar een bede is van overgave, maar dat het een bede is van betaling. Aan het recht van God. En dat er dan van mijn kant totaal niets meer bij hoeft. Omdat hij een volkomen zaligheid heeft verworven. Omdat hij nou een volkomen prijs heeft aangebracht voor het aangezicht van de Vader. Om nou door hem tot God te mogen gaan. Dat geeft uitzicht, onze derde gedachte. Want als de Heer Jezus deze bede op de lippen neemt, dan is dat een bede met het oog op de toekomst. Namelijk de toekomst van zijn opstand en het eeuwige leven. Want hij weet het. De prikkel des doods is weggenomen. Hij gaat nu, zo las ik bij professor Wisse, met de dood een strijd aan. In zijn eigen vesting. Dat is gewaagd, hè. Misschien ken je wel zo'n ridderverhaal, jongens en meisjes. Dat een ridder in staat was om in een kasteel binnen te dringen van zijn vijand. En dat is gewaagd natuurlijk. Want dan zou je zeggen, dan is eigenlijk die ridder de zwakste partij. Maar hier met eerbied gesproken, dringt Christus door in de vesting van de dood. Om de dood te overwinnen met zijn dood. Omdat de prikkel weggenomen is. En wat is die prikkel? Dat is de zonde. De dood heeft recht op je, weet je dat? Waarom dan? Vanwege de zonde. De dood die jaagt je achterna, die achtervolgt je. Waar je ook bent. En de dood die zegt, ik zal je krijgen, want je hebt tegen God gezondigd. En daar heeft de dood gelijk in. Maar als die zonde nou weggenomen wordt in je leven, dan heeft de dood geen aanleiding meer om je op te eisen. Kijk, en dat geeft uitzicht. Als je door genade dat mag leren in je leven, dat nou die prikkel des doods is weggenomen door de dood van Christus. Christus mag daarop zien. Hij heeft uitzicht, gemeente. Wat voor een uitzicht heeft hij dan? Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer dat de Heer Jezus tussen menselijke natuur heeft aangenomen, had hij de heerlijkheid bij de Vader. En hij zegt in Johannes 17 dat hij die heerlijkheid terug zal krijgen nadat hij het werk heeft voleindigd. Dat is het uitzicht. Dus hij heeft een uitzicht op de hemel. Hij heeft een uitzicht op de heerlijkheid van God. En hij heeft ook een uitzicht op zijn nakomelingen, of beter gezegd voor zijn nakomelingen, voor zijn zaad, en dat zijn al Gods kinderen. Dat uitzicht dat eenmaal die bruidsgemeente ook bij hem zal zijn, in de bruiloftszaal. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dat u over mijn geest zou waken. En dat die geest straks terug zal gaan in mijn lichaam. En dat ik op zal staan uit de dood. En Vader, dat heb ik nou ook verworven voor mijn kinderen. Dat als mijn kinderen deze bede over zullen nemen, dat zij ook krijgen te geloven dat u zult waken over hun geest. En dat die geest terug zal keren naar hun lichaam. Ja, Vader, dat zij zullen delen in de wederopstanding des vleeses. Dat is dat uitzicht dat Gods kinderen mogen hebben wanneer zij moeten sterven, gemeente. Dat is stervensgenade. De Heer Jezus verwerft hier de stervensgenade voor al Gods kinderen. En ja, jongens en meisjes, dat is een heel groot voorrecht. Want dat is iets unieks. Dat een mens sterven kan. Ik weet nog heel goed dat ik een keer een bezoek samen met een van onze ouderlingen bracht. Toen vroeg die ouderling aan de desbetreffende gemeentelid, kun je sterven? En toen zei dat gemeentelid maar al te snel ja, in de oren van ons tweeën. En toen zaten we in de auto, toen zeg ik tegen de desbetreffende ouderling, kun jij sterven? En toen was het even stil, bij ons allebei. Want op dat moment, dan zit je betrekkelijk gezond in de auto. En lig je niet op een sterfbed. Daar kunnen wij niet van meepraten zoals we hier zitten en luisteren wat dat is. Daarom moeten wij een zekere voorzichtigheid betrachten als we daar iets over zeggen. Maar wij weten uit de ervaring van Gods kinderen, als dominee kom je dikwijls bij een sterfbed, dat Gods kinderen dan nog dikwijls op de zeef worden gelegd van de Satan. Dat Gods kinderen dan geplaagd worden met het verleden. Dat de zonden van het verleden soms zomaar weer in al zijn heftigheid naar boven worden gebracht en in het gezicht worden geslingerd. Het kan soms een hele strijd zijn. Ik zeg soms. Want het is niet bij iedereen zo. De Heere kan ook een sterfbed geven waarbij de bestrijders echt op een afstand worden gehouden. En dat iemand echt in stilte mag heen gaan. Zoals dat met mevrouw Tanis gebeurd is. De Heere, die kende haar. Ze heeft altijd een zeer bestreden en aangevochten geestelijk leven gehad. Ze altijd dacht zichzelf te bedriegen. Maar de Heere heeft haar in stilte weggenomen. Zonder dat er nou sprake was van een heftige strijd. De Heere heeft gezegd, het is genoeg. Maar het kan ook echt anders. Dat toch, waarvan wij allen zeggen, dat is een kind des Heeren. En dan nog zo'n strijd. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Zo'n strijd. En toch, gemeente. De Heer Jezus die heeft voor zijn kind dit verworven. Dat zij deze bede over mogen nemen. Nee, niet vanuit zichzelf en niet op grond van hun bekering en niet op grond van hun leven. Nee, geliefde, maar alleen op grond van zijn verdienst. En het is dan ook dikwijls het laatste woord geweest van vele Bijbelheiligen. En van velen uit de kerkgeschiedenis. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Wat is het toch rampzalig, gemeente. Als een mens dat niet in zijn leven nodig heeft leren krijgen. Namelijk de vrucht van zijn verdienst. Dat hij meent met zijn godsdienst misschien wel de dood aan te kunnen doen. Met zijn deugdzame leven. Dat hij over gaat varen met de pont ijdele hoop. Nooit een arme van geest geweest. En daar misschien altijd op neergekeken dat de Heer Jezus zo Gods kinderen typeren. Nooit echt geleerd om van alles afgesneden te worden en buiten hoop te zijn. En toen dat grote wonder, dat Christus zich openbaarde. En dat hij door het geloof, dat anker der ziel, in het binnenste heiligdom mocht werken. Christus nu op dit moment aan het kruis zijn geest naartoe zendt. Maar dat nooit heb leren kennen. Dat daar nou alleen maar de enige hoop in ligt. Maar dat is ook toch de enige hoop, kinderen Gods in ons midden. En dat leren ze toch hoe langer hoe meer verstaan. Omdat ze in zichzelf zo hopeloos zijn en zeggen, o God, als het toch hiervan terecht moet komen, dan is het eeuwig kwijt. Maar dat die hoop, die vastigheid, alleen maar ligt in het feit dat hij geroepen heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan gaat er gebeuren, onze vierde gedachte, de daad. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. In het Matthäus-evangelie staat in het Grieks een woord dat betekent, zond hij zijn geest. Als een bewuste daad. Zond hij zijn geest naar zijn vader. En daarmee bewijst hij dat hij sterker is dan de dood. Want bij ons is het zo dat de dood die neemt het van ons. Hij gaf de geest. De dood had geen grip meer op hem. Dat was een daad. Dat sterven, dat was een daad als borg. Als middelaar voor zijn volk. Er staat ook in het andere evangelie dat hij zijn hoofd buigt. Als een bewuste daad. En dat hij de geest geeft. Hij heeft de dood echt overwonnen. In Johannes 10 staat als de goede herder. Daarom heeft mij de Vader lief over, mits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. En niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht hetzelfde af te leggen, en ik heb macht hetzelfde wederom op te nemen. Het is een daad. Een daad van gehoorzaamheid, geliefde gemeente. Het is een daad waarin hij zijn kerk oefent. Wanneer die kerk gaat beleven wat wij straks gaan zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood. En waardoor lag je dan gekneld in banden van de dood? Nou, door mijn zonde. Dat waren banden die ik zelf niet door kon snijden, Heere. Nou, de angst der hel mij alle troost deed missen. En hoe kwam dat dan? Dat kwam door de bestrijdingen van de Satan. Omdat de Satan met zijn benauwende beschuldigingen tot mij kwam. Ik was benauwd. En omringd door droefenissen. Vanwege mijn eigen schuld. Gaat de Heer je leren dat het nou je eigen schuld is. Dat je in die banden terechtgekomen bent. Maar ik riep door het waarachtig geloof de Heer ootmoedig aan. En daar heb je dan zo'n gebed. Och Heer, och weert mijn ziel door u gered. O, dat is een gebed, gemeente. Dat niet alleen voor het eerst wordt gebeden, maar telkens weer opnieuw. Ach, weer mijn ziel door u gered. Want u kunt alleen die kostbare ziel verlossen van deze banden en deze benauwdheid en deze schuld, o God. Toen hoorde God. Is dat belangrijk? Toen verhoorde God dat. Dat is een wezenlijk kenmerk van het ware gebed. Zou God ons het gebod geven om te bidden zonder de belofte dat hij het verhoort? Zou God een leeg gebod geven? Je ooit ergens gezien dat God een bordje ergens heeft geplaatst, verboden te bidden? Nee toch? Daarom laat je stem maar horen. Als je nog onbekeerd bent, laat je stem maar horen als je bekommerd bent van harte en dat je zegt, kan ik nog zalig worden, Heere? Laat je stem maar horen als je zo aangevochten wordt. Als kind des Heeren, toen hoorde God. En toen God hoorde, toen zei die dichter, hij is mijn liefde waardig. Ja, dan ga je de Heere onuitsprekelijk lief hebben. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad met goddelijke liefde. En dan ga je dat verstaan. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig in zijn Zoon. De Heere Jezus Christus, gemeente, en onze God ontfermt zich op het gebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik zie daar een man. En daaromheen allemaal mensen. En deze mensen hebben stenen in hun handen, jongens en meisjes. En ze werpen de stenen naar hem toe. Om hem te doden. En er komt een glans op zijn gezicht. Zullen de mensen misschien wel verbaasd zijn toen ze dat zagen. En opeens neemt hij deze woorden op zijn lippen. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Jongens en meisjes, wie was die man? Dat weten jullie wel. Dat was Stefanus, de diaken. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En hij zag een geopende hemel. En wie zag hij daar? Daar zag hij zijn lieve zaligmaker. Daar zag hij zijn borg en middelaar. Die voor hem de weg gebaand heeft. Om hem te ontvangen. In die eeuwige zalen. Zodat daar gewaakt wordt over zijn geest. Tot op het moment dat hij terug zal komen op de wolken des hemels. En dat die geesten van al de gezaligden zich verenigen zullen met hun lichaam. In de wederopstanding des vleesjes. Om eeuwig, eeuwig God groot te maken, te prijzen en te danken voor zulke grote zaligheid. Wee ons, indien wij geen acht geven op zo'n grote zaligheid. Amen. Gebed. O Heere, wij bidden en smeken van u, geef toch dat we een plaats mogen krijgen op de school van het gebed door het werk van de Heilige Geest.
opdat wij ook leren hoe kostbaar onze ziel is. En dat wij leren worstelen om die ziel u aan te bevelen. En wij bevelen dan ons aller ziel aan van de ganse gemeente. Wilt gij u toch ontfermen over onze zielen en ons behouden tot eer van uw naam en tot verheerlijking van uw Zoon. Heere, geef toch dat ook degene die het leven kennen, de zielen van de onbekeerden op hun hart gebonden krijgen. En dat er gebed mag zijn voor onze gemeente, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Ook in deze tijd voor ons volk en vaderland, voor deze wereld. Opdat uw koninkrijk zal komen in deze wereld. Tot eer van uw naam. Ga zo met ons, Heere, dat we ook een zondag weer onder uw woord mogen verkeren. Doe genade, verzoening over al onze zonden en aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte het zevende van 145. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt dien hij goddeloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in den Heer, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Het is het zevende van 145. Met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.